Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Aan de Leidse rechtenfaculteit heerst geen antisemitisme, oordeelde een commissie onlangs. Maar toen Philip de Witwijnen en Jeroen Wester in het conservatieve bolwerk token waar onderzoek naar werd gedaan, troffen ze wel een hoogleraar in opspraak en een merkwaardig academisch klimaat.
Als je het Kamerling Onnersgebouw binnenloopt, de Leidse rechtenfaculteit aan het Steenschuur in de binnenstad van Leiden, dan zit ergens vrij goed verstopt boven op de zolderetage van het hoofdgebouw zit het hoekje wat bekend staat als het conservatieve bolwerk. Waar de drie hoogleraren zitten, Afshin Elian, Paul Cliteur en Andreas Kinneging.
En waarom wordt dit het conservatieve bolwerk genoemd?
Deze drie hoogleraren die staan bekend om hun conservatieve gedachtegoed. En zij hebben het conservatisme in Nederland eigenlijk nieuw leven willen inblazen. Maar als je de drie hoogleraren op een rij zet, dan zie je ook wel verschillen. Elian is vooral islamkritisch. Cliteur is vooral antireligieus en staat voor de ultieme vrijheid van meningsuiting. En Andreas Kinneging is wat men noemt reactionair. En dat zou ik ze willen vertalen met antimodernistisch.
Waarom hebben we het hierover, over dit conservatieve bolwerk binnen de Leidse rechtenfaculteit?
De kwestie rond dit hoekje van de rechtenfaculteit kwam op eigenlijk voor de zoveelste keer in eind november. Toen de politieke partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet, een kind, een leerling van deze afdeling, met een grote partijruzie eigenlijk implodeerde.
Wat begon met antisemitische berichten in appgroepen van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie, dat eindigde met het vertrek van zo ongeveer iedereen in de top, inclusief de leider Thierry Baudet.
Die ruzie bij Forum voor Democratie die ging over het leiderschap van Thierry Baudet, maar vooral onderliggend over antisemitische, extremistische uitlatingen binnen de jongere afdeling van Forum voor Democratie, de JFVD. Die ruzie sloeg over naar de Leidse rechtenfaculteit via Paul Cliteur, een beetje de geestelijke vader van Thierry Baudet.
Dan is nu het moment gekomen om het woord te geven aan mijn levenslange vriend en mentor, de man die de eerste Kamerfractie door woelige stormen heeft geleid deze zomer. Hij is ook nog hoogleraar, ergens in zijn vrije tijd. Zijn naam is Paul Cliteur.
De crisis in Nederland zit diep. De media zijn onvoldoende kritisch. Universiteiten zijn te veel ideologische bolwerken geworden. En de politiek heeft Nederland in de uitverkoop gedaan.
Baudet is bij hem gepromoveerd in 2012. En toen Baudet zijn partij oprichtte in 2016, toen was Cliteur er al heel snel bij, als eerst adviseur en daarna als lijstduwer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij kwam daarna in de Eerste Kamer, werd fractieleider, is voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de partij. En het verwijt wat bij Cliteur terecht kwam, was dat hij ook als politiek leider van die partij, een van de, de nummer vier van de partij, daar niets aan had gedaan. En als ideologische mentor van Baudet niet Baudet tot orde had geroepen.
En hoe komen we dan van die partij en waar dit zich afspeelt tot de Leidse rechtenfaculteit?
Ja, eigenlijk heeft Cliteur en hebben zijn twee collega's Kinniging en Elian jarenlang gewoon hun gang kunnen gaan met hun manier van onderwijs geven en hun gedachtegoed verspreiden. Het was eigenlijk een beetje taboe om daar binnen de universiteit over te spreken. Nu ontstond er opeens kritiek op Cliteur. Want als Cliteur het gedachtegoed van Baudet blijft steunen, zou hij dan ook het antisemitisme misschien niet eens omarmen, maar wel min of meer toestaan. En op een zekere zaterdag bemoeide ook de rector Magnificus zich ermee, scheidend rector Karel Stolker. En via Twitter liet hij weten dat daar aan gewerkt werd om dat uit te zoeken. Dus de universiteit, het universiteitsbestuur, nam deze kwestie heel hoog op en wilde weten of Cliteur zich ook schuldig maakt aan antisemitisme, of dat dat gedachtegoed binnen die faculteit, binnen die afdeling van Cliteur, bestond.
Dus het ging eigenlijk niet eens zozeer over het gedachtegoed misschien van Cliteur, dat hij als politieke persoon zou uitdragen, maar of hij, als hij dat gedachtegoed al zou hebben, dat ook zou binnenbrengen bij de Leidse rechtenfaculteit en zijn positie daar als hoogleraar.
Ja, dat was eigenlijk de opzet. Het rare was dat de klachten over Cliteur en het niet ingrijpen op Baudet, die klachten waren gekomen van een aantal promovendi, voormalig promovendi van dezelfde faculteit. Maar die hadden het over Cliteur als politiek voorman van die partij buiten de universiteit. En Stolker gaf de opdracht om het onderzoek te doen binnen de universiteit, binnen de faculteit.
Wat is daar uitgekomen? Wat was de conclusie?
Het onderzoek dat leidde tot de ondubbelzinnige conclusie dat er geen sprake was van antisemitische uitingen binnen die vakgroep van Paul Cliteur. En dat Cliteur op dat punt niets te verwijten viel.
Dan zou je zeggen, zaak is afgedaan. Waarom heb jij je er dan toch zo in verdiept?
Nadat ik in eind november al had gepubliceerd over Cliteur en zijn hoekje op de faculteit, kreeg ik veel reacties van, laten we zeggen, zowel fans van Cliteur en ook van critici, van studenten, van promovendi, dat antisemitisme weliswaar niet te vinden zou zijn, maar dat er wel het nodige valt af te dingen op het academische en wetenschappelijke gehalte van zijn wijze van onderwijs en ook van dat van zijn twee collega's Elian en Kinniging.
Is er dan iets te zeggen over hoe het eraan toe gaat en hoe is het daar om onderwijs te krijgen? Wat weten we dat eigenlijk?
Nou ja, dat wilden wij ook weten. Mijn collega Jeroen Wester en ik hebben met tientallen mensen gesproken die daar student zijn of student zijn geweest, promovendi zijn of waren, collega-docenten, collega-hoogleraren. En het beeld wat wij kregen vrij snel was inderdaad dat deze drie hoogleraren op een vrij, in mijn ogen vrij onwetenschappelijke en onacademische wijze hun colleges geven. Namelijk vrij dominant en dominerend. Je zou bijna zeggen indoctrinerend. En het laat zich samenvatten door het zinnetje wat veel mensen zeiden. Hun gedachtegoed presenteren zij als de waarheid. En wie het daar niet mee eens is, krijgt een onvoldoende. En als je wel met ze eens bent, krijg je een voldoende.
Heb je er voorbeelden van?
Eén voorbeeld. Over Elian vraagt iedereen het mildst. Dat is een hele aardige, bemiddelijke man. Daar kun je eigenlijk geen ruzie mee krijgen. Maar hij is ook. Hij vindt bijvoorbeeld het nakijken van toetsen vindt hij niet zo nodig. Eén iemand vertelde me dat hij een mondeling tentamen had. Daarvoor moest hij een boek lezen en moest hij een essay maken. Hij wist van tevoren, had hij van een ouderejaars gehoord, Elian stelt eigenlijk maar één vraag. En dat gaat over nazi-ideologie. Als je die vraag goed weet te beantwoorden, komt het goed. Inderdaad, die jongen ging zitten, kreeg één vraag over die nazi-ideologie. Hij wist het juiste antwoord te geven en Elian zei: u hebt het goed begrepen, u krijgt van mij een 9 en u kunt weer gaan. Dus de jongen stond weer buiten na 3 minuten, verbouwereerd, maar blij met een 9 op zak. Maar dacht wel, ben ik nou serieus genomen? Ik heb een essay geschreven, ik heb een boek gelezen en het wordt eigenlijk nauwelijks getoetst. Ik heb over Cliteur wel gehoord dat een student zei, eigenlijk had ik gewoon het idee, je moet gewoon een essay schrijven over een lekker rechts onderwerp, dan komt het wel goed, dan krijg je een voldoende. Dat is de indruk die studenten hebben. Laat ik maar een lekker rechts verhaal ophouden, dan komt het wel goed.
En het is juist Forum voor Democratie geweest die zo sterk ageert tegen de linkse docenten in het onderwijs bijvoorbeeld, en over dat dat zo slecht is.
Eén student die zei van Cliteur heeft altijd heel veel kritiek en zijn partij Forum op de linkse indoctrinatie van het onderwijs, met name het hoger onderwijs. Cliteur vertaalt dat met de term cultuurmarxisme. De linkse kerk die verpest de Nederlandse instituties, onderwijs, journalistiek, rechterlijke macht. Maar die student zei, indoctrinatie is hij zelf ook heel goed in, maar dan op zijn eigen gebied. Die cultuur of die sfeer van dominant onderwijs, mijn waarheid is de waarheid, die kwam het meest tot ons via de derde hoogleraar van het trio, Andreas Kinniging. En Kinniging, die heeft een manier van onderwijs geven die als het meest intimiderend wordt ervaren door studenten.
Wie is Andreas Kinniging?
Ja, je zou zeggen naast Cliteur en Elian de minst bekende van de drie. Hij heeft enige landelijke bekendheid gekregen in 2012 toen hij een Pauw-nieuwsverslaggever Rutger Kastikum, die bij hem aanbelde voor een onaangekondigd interview, nogal agressief bejegende en zelfs ook bedreigde.
Ja, en jij gaat niet meer bij mij aan de deur komen?
Nee.
Met dit stomme ding?
Oké.
Heb je dat begrepen?
Oké. Dat heb je begrepen.
Doe niks. Zie je die plomp daar? De volgende keer als jullie hier vlak in de buurt komen, dan gaan jullie erin. Met camera en al.
Hij is voormalig Nederlands kampioen gewichtheffen. En zo ziet hij er nog steeds eigenlijk uit. Grote kale kop. Een indrukwekkende, imponerende man. Waar studenten bang voor zijn. Daar hoorden we veel verhalen over. En uiteindelijk begrepen we ook dat er in het afgelopen studiejaar een forse aanklacht is geweest tegen Andreas Kinniging door een aantal studenten die hebben geklaagd over zaken als intimidatie, seksuele intimidatie en agressief gedrag.
En wat was daar aan de hand?
Het ging over tal van zaken. Het college afgelopen jaar over de geschiedenis van de rechtsfilosofie en ethiek, dat moest online plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen konden er geen fysieke colleges meer worden gehouden. En Kinniging allereerst had daar geen trek in. Hij heeft in eerste instantie studenten ontmoedigd om zich in te schrijven voor dit verplichte vak. Dat was eigenlijk punt 1. En 2, tijdens de collegereeks van 10 vrijdagmiddagen achter elkaar, bleek dat hij in een aantal gevallen studenten intimiderend en agressief heeft bejegend. Als iets de hoogleraar niet aanstaat, snoert hij de student de mond en brandt de student af voor het oog van de anderen, is een van de getuigenissen. Eén student noemt hij bijvoorbeeld een irritant mannetje en een pain in the ass. En het was alleen omdat hij iets zei wat niet in de redenering van de professor past. Wat heeft geleid tot een zekere angst in die online college setting. Er waren een hoop studenten die niet meer een vinger durven op te steken en een vraag te stellen. Wat ook veel studenten opviel, is dat van die 10 colleges over 10 grote filosofen, eerst de klassieke en toen de moderne, Kinniging voortdurend uitkwam op het onderwerp seks en de verhouding tussen man en vrouw. En daar heeft hij een vrij klassieke opvatting over, niet modern. De vrouw is er, plat gezegd, om kinderen te baren en de man is er om kinderen te verwekken. En een vrouw moet ervoor openstaan. Dus ook als een vrouw niet wil, geen seks wil, dan moet ze maar zin maken. Dat zijn letterlijke teksten die hij ook in zijn, bijvoorbeeld in zijn boek dat hij vorig jaar heeft geschreven, heeft gezet.
En dat doseert hij ook? Dus zeg maar het mensbeeld dat vrouwen puur en alleen op aarde zijn om de man seksueel te dienen, zeg maar? Gewoon dit echt totaal ouderwetse idee.
Hij komt te spreken over Roodkapje en de grote boze wolf. En hij vergeleek daar Roodkapje niet alleen met een van de aanwezige dames bij het college, maar zei ook, Roodkapje is nou typisch zo'n kwetsbare, frêle, jonge vrouw. En de grote boze wolf is een geile man die haar wil bespringen. Dus die vrouw moet beschermd. Nou ja, dat soort gedachte-experimenten, die gooiden die zo nu en dan in de collegereeks, waarbij vrouwen zich nogal onprettig voelden. In een ander geval stelde hij tegen, terwijl die een vrouw aankeek, van ik doe aardig tegen jou, ik doe alsof ik verliefd ben op jou, maar eigenlijk alleen maar om met jou naar bed te willen gaan.
Dat zei hij tegen een student?
Ja, dat was weer een gedachte-experiment. Maar één student dacht, die voelde zich daarop aangesproken. En anderen namen daar aanstoot aan. Dus dat is allemaal ook in die klachtenprocedure geopperd en behandeld.
Hey, en wat is er met die klachten gebeurd? Want het klinkt mij als stevige klachten in de oren.
Die waren zeer stevig. En nadat de signalen ook bij de decaan terecht zijn gekomen, heeft de decaan heeft daar werk van gemaakt. Heeft er een klachtenprocedure voor opgestart via het college van bestuur. En er is een klachtencommissie naar gaan kijken met een externe voorzitter. Kenniging had ook overigens zonder toestemming van de studenten bepaalde opnames gemaakt van de colleges. Dat is ook al een schending van het reglement van de universiteit. En die beelden en die audiofragmenten zijn ook gebruikt in het onderzoek door deze commissie.
En vervolgens is er een rapport opgesteld. Zijn die klachten ook gegrond verklaard?
Wij kwamen uit op 9 klachten. De klachtencommissie heeft daarvan er 4 gegrond verklaard. Maar 4 keer is hij op de vingers getikt, kan je zeggen. Bijvoorbeeld voor dat illegaal zonder toestemming opnemen van colleges. En ook een aantal keer intimiderend gedrag, agressief gedrag. Dat wordt dan ongepast genoemd volgens het klachtenreglement. Een van de klachten die ongegrond is verklaard, dat gaat over die seksuele intimidatie. Ik moet je zeggen dat ik dat opmerkelijk vind. Het was zo dat er een aantal situaties is geweest, heb ik beschreven, dat vrouwelijke studenten zich onprettig benaderd voelden als Kenniging over seksualiteit begon, over seks of over het lichaam van die betrokken dames. Die klacht is ongegrond verklaard met 2 argumentaties. 1, dat het ging, zoals altijd, om gedachteoefeningen van de professor. Dat had misschien beter begrepen moeten zijn door de studenten. En 2, een aantal getuigen heeft die situatie anders gezien en vond dat er geen sprake was van seksuele intimidatie. Dus 2 zeiden van wel, dat waren toevallig 2 vrouwelijke studenten en 4 mannelijke studenten. Getuigen die waren opgeroepen door Kenniging zelf, die vonden het niet zo ernstig. En daarmee was de kous af voor die commissie.
Dus de commissie heeft eigenlijk zeg maar de inschatting van 4 mannelijke studenten die dit allemaal niet zo erg vonden, hebben ze zwaarder laten wegen dan de 2 vrouwen die op wie dit betrekking had?
Zo lees ik dat, ja. Het is een advies van deze commissie aan het college van bestuur. Ik denk dat het college van bestuur hier ook zelfstandig en eigenstandig een oordeel over had kunnen vellen.
En wat gebeurt er vervolgens mee? Wat doet zo'n deze gegrond verklaarde klachten? Moet hij daar iets mee?
Nou, hij is niet gestraft of geschorst of van het vak afgehaald. Eigenlijk staat er in het advies van de klachtencommissie aan het college, hij moet zijn leven en zijn didactiek verbeteren. Hij moet zorgen voor een veilige werksfeer en hij moet sneller tot inkeer komen als hij indrukken krijgt dat studenten ontevreden zijn of angstig zijn. Ja, dat zijn niet echt harde maatregelen, maar hij moet daaraan werken en in overleg met de decaan en eventueel moet hij daar een coachingstraject voor doorstaan.
Wat is eigenlijk de reactie van Kenniging op dit hele verhaal?
Kenniging heb ik een aantal keer gesproken. We hebben dingen voorgelegd. Hij wilde niet inhoudelijk ingaan op die klacht, want dat is een vertrouwelijke procedure. In zijn verweer voor die commissie zegt hij zich niet in het beeld te herkennen dat die klagers hebben opgeroepen. En hij wijt ook de omstandigheden, dat online lesgeven is niks voor hem. Daar heeft hij gewoon grote moeite mee dat hem heeft gedreven tot bepaalde gedragingen. En hij heeft zich overigens wel geconformeerd aan het advies en de uitspraak van het college. Dus hij zegt zijn leven te zullen beteren.
Hey, en Philip, we kijken dus naar het conservatieve bolwerk, zoals het is beschreven binnen die rechtenfaculteit, waar een bepaald klimaat heerst. Een angstcultuur heb jij eerder genoemd. En ook een klachtenprocedure met een aantal gegronde klachten tegen 1 van de hoogleraren. En tegelijkertijd zijn dit ook 2 van de 3 die sterk gelieerd zijn met een politieke partij, Forum voor Democratie, waar dit soort gedachtegoed ook heel erg wordt uitgedragen. Ja, kunnen we hier nog iets concluderends over zeggen? Houdt dit verband met elkaar?
Kijk, het gedrag van Kenniging heeft natuurlijk niets te maken met Forum voor Democratie. Maar Kenniging die roept eigenlijk aan zijn studenten steeds, en dat is ook wel in die klachtenprocedure opgeschreven, dat hij zichzelf als een vader ziet die zijn kinderen, de studenten, bij de hand wil nemen en eigenlijk wil heropvoeden. Want de opvoeding door hun ouders is totaal mislukt, want dat is een moderne opvoeding geweest. Hij wil ze klassiek scholen en klassiek opvoeden. Dus dat is zijn methode.
Zijn idee van kennisoverdracht is niet, ik bied iets aan en het is aan ieder om daar uit te halen wat hij inziet of belangrijk vindt. Maar hij ziet zichzelf als iemand die ook de taak heeft om te zorgen dat de ander gaat overnemen wat hij vindt.
Precies, ja. En daarbij de overtuiging dat zijn waarheid de waarheid is. En dat zie je natuurlijk ook terug bij Titeur. En dat zie je ook terug bij Baudet. Baudet zegt ook dat hij mensen wakker wil schudden. En mijn verhaal is het ware verhaal. Ik denk dat die vraag die wel in de onderzoekscommissie van Cliteur wel is opgeworpen, maar niet is uitgezocht, is hoe wenselijk is het dat je als wetenschapper van een universiteit openlijk banden hebt met een politieke partij. Dat is op zich natuurlijk niet verboden, maar dat je vervolgens die politieke gedachten en ideeën zo direct projecteert en doseert aan je studenten. Daar mag je serieus wel een debat over voeren.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze podcast werd gemaakt door Ido Havinga en Jennifer Patterson. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.